Goed, het is goed om met elkaar hier te zijn. En met elkaar na te denken over het gedeelte dat gelezen is. En misschien denkt u van ja, de Ark van Noach en het is vandaag Pinksteren. Ik zie nog even het verband niet. Nou, dat gaan we wel zien met elkaar, wat het verband daartussen is. En we zullen met elkaar nadenken aan de hand van een aantal versen uit deze toch wel lange geschiedenis naar wat God daardoor te zeggen heeft. Goed, ik stel voor dat wij dat doen nadat wij met elkaar gebeden hebben. Vader, dank u wel dat we zo hier bij elkaar kunnen zijn en dat doen rond uw woord. Vader, dank u wel dat u ons bemoedigt en vertroost. Vader, ook dat zit vandaag in dit bijzondere gedeelte. Vader, hoe u op een wonderlijke wijze Noach uitredde uit de situatie. Vader, dank u wel dat we met elkaar hier verzameld mogen zijn. Vader, dank u wel dat u ons wilt leiden door uw geest. In dat woord van u geeft u wijsheid, geeft u uitdrukking en overdracht, geeft u een geopend oor en geopend hart. Vader, we zijn in alles van u afhankelijk. Mag het zijn tot opbouw, bovenal tot lof en eer en verheerlijking van uw grote naam. Vader, daar dank u voor in de naam van uw geliefde zoon. Amen. Ja, Noach en de Ark, dat is vandaag het gedeelte waar we met elkaar in hebben gelezen. Een wat langer gedeelte is het tot en met Genesis 8. Hè. Dan ziet u de hele geschiedenis. Het is moeite waard om dat door te lezen. En ja, misschien is dit een heel bekend gedeelte. Of misschien bijna wel overbekend. Maar dat heeft altijd iets in zich van als het overbekend is. Dan kon het wel eens zijn, als je het opnieuw naar gaat kijken, dat er toch andere dingen in zitten dan je gedacht had. Noach en de Ark. En dat is wat, waarom die ark gebouwd werd. Dat vinden wij in de openingsverse van dit zesde hoofdstuk. Het hoofdstuk dat wij niet gelezen hebben met elkaar. Of die verse die hebben wij niet gelezen met elkaar. Maar dit is de reden waarom Noach überhaupt de ark moest gaan bouwen. En waarom God een gericht bracht. En Yahweh die zegt dan in Genesis 6 vers 3. Mijn geest zal niet voor de eon, dus voor dit tijdperk, met de mens twisten of in de mens blijven, omdat hij bovendien vlees is en zijn dagen zullen 120 jaar worden. Dus dit zegt God tegen Noach en dan zegt hij aan wat hij gaat doen. Dus God zegt van tevoren aan wat hij gaat doen en hij zegt ook hoe lang het nog duurt voordat hij gaat ingrijpen. 120 jaar. Noach kreeg de tijd om 120 jaar lang aan de ark te bouwen en daardoor werd de mensheid beperkt. En we vragen ons misschien af, wat was er dan in de dagen van Noach aan de hand, waarom God moest ingrijpen? De mensheid nam toe, dat staat in 6 vers 1. En in die mensheid was er sinds Adam, kon je twee lijnen onderscheiden. En het woord 120 of het getal 120 heeft te maken met 12... En heeft dus ook te maken met regering of heerschappij. 12 in de schrift heeft altijd te maken met regering of heerschappij. Denkt u maar aan de 12 stammen van Israël, die zullen regeren over de volkeren. Denkt u aan de 12 apostelen, die de 12 stammen van Israël zullen richten in de wedergeboorte. En zo zou ik nog wel een aantal dingen kunnen noemen. 12 uren regeren over de dag en 12 uren regeren over de nacht. Nou, dan heeft u er een paar te pakken. En dan weet u daaruit dat zijn een aantal illustraties van het getal 12 heeft te maken met heerschappij of regering. En in die tweede eon waar Noach in leefde, in het tweede tijdperk. Het eerste tijdperk was namelijk Genesis 1 vers 1. Voordat de hemelen en de aarde onder water liepen. Alles werd chaos. En dat was een gericht van God als reactie op de opstand van de tegenstander te midden van de hemelingen, waardoor die aarde werd nedergeworpen. Maar dat was de eerste eon. We zitten nu met Noach dan in de tweede eon te lezen, te kijken, te denken. En in die tweede eon was het de bedoeling dat de regering zou zijn door de zonen van God. Oftewel de zonen van de onderschikker. En je had in die mensheid had je twee lijnen. Dat was de lijn van Kaïn, waarvan u weet dat hij zijn broeder doodsloeg. Maar voor Abel kwam Seth in de plaats. En de lijn Abel-Seth, tot en met Noach, dat is de lijn van de onderschikkers. Noach en zijn nakomelingen waren bedoeld als onderschikkers. En daarom worden zij ook zonen van God genoemd. Adam wordt bijvoorbeeld in Lucas 3 de zoon van God genoemd. En dat voor het begrip zoon van God betekent zoon zijn van de onderschikker. En dus namens God een onderschikkende functie vervullen over de rest van de mensen. Dat was de bedoeling. En omdat die lijn er duidelijk lag, de lijn van Seth, de lijn van de onderschikkers, die lijn ging zich vermengen met de andere lijn van, namelijk van Kaïn. Dus mannen uit de lijn van de onderschikkers gingen huwen met vrouwen uit de lijn van Kaïn, van de niet-onderschikken, als u dat onderscheid wil maken. En vanwege die vermenging zegt God deze dingen. En omdat daarbij, ieder ging maar zo zijn eigen gang. En omdat, en dat gold voor heel die mensheid, er waren enkele uitzonderingen. Maar omdat ieder zijn eigen gang ging, zag God dat het kwaad toenam. En dat was de reden dat deze grote watervloed over de aarde moest komen. Het heeft dus alles te maken met die twee verschillende lijnen die liggen. Lijn van onderschikking, de zonen van God. Dat zijn de nakomelingen van Adam en Seth. En de andere lijn, dat zijn de nakomelingen van Kaïn. Die twee verschillende lijnen. Dat heeft te maken met die zonen van God hier in Genesis 6. En daarom moest daar een watervloed komen. En het is eigenlijk één grote demonstratie van God die laat zien dat door een stuk regering aan de mens te geven, dat het vanuit de mens bekeken mislukt. En dat God dat moet wegnemen. En hij stelt dan na de zondvloed in weer een andere wijze van onderschikken, namelijk dat er volkeren zijn, dat er naties zijn, die bestuurd worden door regeringen, menselijk bestuur. Dag van de mens, dat is het nu. Dat is de derde eon en daar leven wij nog steeds in. En die noemt Paulus in Galaten 1 de tegenwoordige boze eon. Een eon met een boos karakter. Johannes zegt ervan, de hele wereld ligt in het boze. En als u om u heen kijkt, dan denk ik dat dat uitgebreid geïllustreerd wordt als u de media raadpleegt. In de dagen van Noach was de aarde vol geweld. Of vol van het verkeerde, zo kun je dat Hebreeuwse woord ook vertalen. En dat leidde ertoe dat die mensheid weggevaagd moest worden. En dat was een reden voor de ark. Jahwe zag, en dat is het geweldige, Jahwe ziet. Maar hoe kijkt Jahwe? Nou, Jahwe ziet alles. Hij weet ook alles van ons. Alles. Van de week hadden we nog een gesprek daarover. En toen zei ik zo van, ja, maar je weet toch dat vader ervan weet als er ook maar één haar van je hoofd afvalt? Lijkt voor ons onbetekenend. Maar vader weet ervan. Die weet alles. Hij heeft ook alles volledig in zijn hand. Er gaat niets buiten hem om. En zegt u, ja, maar dat kwaad nam toe en we zien dat vandaag ook. En dat staat ook in Matteüs 24, daar komen we nog op. En dat kwaad neemt maar toe en dat moet eigenlijk tegengehouden worden. Als God ten diepste zijn bedoeling is. Zijn bedoeling, let op, zijn bedoeling is dat het kwaad toeneemt, dan neemt het toe. Dat mensen ingaan tegen zijn wil die hij geopenbaard heeft, dat is waar. Maar daardoorheen wordt zijn verborgen bedoeling bereikt. En dat was ook in de dagen van Noach het geval. En dat heeft alles te maken met genade. Jahwe zag dat het kwaad van de mensen op aarde veel was en dat al de gedachtenspinsels van zijn hart alleen maar kwaad waren elke dag. En als je dit leest, dan denk je wel eens, het lijkt wel alsof je in deze tijd om je heen kijkt in de wereld en dat het net zo is. En dat is in feite ook wat Matteüs 24 zegt. De Heer Jezus die haalt namelijk Noach aan. Dus de Heer Jezus zag ook Noach gewoon als een historische figuur. Die heeft gewoon geleefd en die zondvloed is ook gewoon precies zo gebeurd als in Genesis staat. Dat geloofde de Heer Jezus ook. Dus ik denk dat wij ook alle reden hebben om dat aan te nemen. Nou, zoals de dagen van Noach, zo zal ook de komst of de aanwezigheid van de zoon van Adam zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen van de grote vloed met eten en drinken en trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging. En toen begon het te regenen. En dat 40 dagen en 40 nachten lang. Precies volgens de voorzegging. En het was precies na 120 jaar. God had van tevoren gezegd dat hij het over 120 jaar zou doen. En dat gebeurde dus ook zo. Daar is geen twijfel over mogelijk. En dit is ook wat precies gaat gebeuren. God heeft nauwkeurig in zijn woord tijdsperiodes aangegeven. En het zal ook nauwkeurig volgens die tijdsperiodes gaan gebeuren. Want als het bij Noach zo gebeurde, dan gebeurt het natuurlijk vandaag de dag en in de nabije toekomst ook zo. Dan zal het precies zijn zoals voorzegd is. Precies volgens exact die tijdsperiodes. God doet alles precies op tijd. Misschien niet onze tijd. Misschien komen dingen voor ons ongelegen of zo. Maar het gebeurt op Gods tijd. En daar gaat het maar om. En dat is de juiste tijd. God weet altijd precies de juiste tijd. En als u terugkijkt in uw leven, dan weet u dat toch? Dat God het precies op de juiste tijd doet. Als je het moeilijk hebt, dan geeft God juist toch ook in die situatie die draagkracht die nodig is. Dat heeft alles met zijn woord te maken, zijn woord van troost. En dat zit ook in deze geschiedenis. Hij doet alles precies op de juiste tijd. En hij geeft troost, bemoediging. Kijk, er staat, ja, wij kregen berouw, ook een hele moeilijke tekst. Hij kreeg het berouw over dat hij de mens op aarde gemaakt had en het bedroefde hem tot zijn hart. Of het bedroefde hem aan zijn hart. En dan weet u misschien dat er elders in de schrift staat, God is geen mens dat hij berouw zou hebben. Hoe zit dat eigenlijk? Maar nu zitten we met een probleem. Aan de ene kant staat er dit. Hier lezen we. God kreeg berouw. En aan de andere kant lezen we dat hij geen mens is dat hij berouw zou hebben. Hoe kan dat? Nou, kijk, als het gaat om deze dingen, als het gaat om de mensheid die zich gedraagt op een bepaalde manier, en dat God daarop reageert, dan zitten we eigenlijk niet in iets wat absoluut van God gezegd wordt, maar iets wat relatief is. Het is als het ware dat er gesproken wordt op een mensvormige manier over God, alsof God een mens zou zijn op dat moment heel even, om te laten zien wat in God leeft. Als ik het zo mag zeggen, om even een kijkje te hebben in de gevoelens van God. Gevoelens is eigenlijk geen goed woord, maar het is even voor ons om het duidelijk proberen te krijgen. En het is niet zo dat God berouw had en dat hij bedroefde en dat hij dacht van, nou, nu heb ik een mensheid gemaakt en nu loopt het helemaal uit de hand, dit verrast mij. Wel nee, God verrast helemaal niets. God wist van tevoren dat het zo zou gaan. Maar kijk, dat berouwen, dat heeft vanuit de grondtekst te maken met het woord warm. Het heeft te maken met dat innerlijk van God, dat bewogen is. Want je kunt het ook afleiden, u ziet het daar staan, met andere woorden. En die worden ook in deze tekst gebruikt, met troosten. Dat berouw hebben is aan de andere kant ook troosten. Dus er zit ook een stuk troost in. Het kwaad bleef niet onbeperkt voortgaan. Maar God maakte een nieuw begin. Hij maakt een nieuwe toekomst voor Noach en zijn zonen. Hij maakt een nieuwe wereld. Hij liet als het ware die oude wereld verdwijnen door die watervloed. En hij maakte een nieuwe wereld. Er kwam een nieuwe wereld. Dat zegt Petrus ook. Hè? Dat God in de dagen van Noach de wereld van de voortijd niet gespaard heeft. De oude wereld heeft hij niet gespaard. Maar die is overstroomd door een watervloed. En er is een nieuwe wereld gekomen. Dus. En daarin zit troost. En dat is ook voor ons, wij die ons al bewust zijn dat wij deel uitmaken van een nieuwe schepping in Christus. En dat zijn we nu al, geestelijk gezien. En dat zal God in de toekomst ook lijfelijk aan ons werkelijkheid maken. De vrijkoping van ons lichaam. Dat is het nieuwe wat gaat komen. En dat is toch ook onze troost. Het nieuwe wat God gaat doen. De schepping lijdt. Maar er komt vernieuwing. Het lijden is beperkt, zoals hier ook het kwaad, want het bracht ongetwijfeld lijden met zich mee, alles wat daar gebeurde. De aarde was vol van geweld, vol van het verkeerde, vol van kwaad. Dat bracht lijden met zich mee. En God maakte ook zo op die wijze een einde aan het lijden. Hij maakte een nieuw begin. En daarin zit troost. Dat zijn troostvolle woorden. Het blijft niet bij dit hier allemaal, onbeperkt, eindeloos. Gelukkig niet. Maar God zal dat lijden omzetten, zegt 2 Korinthe 4, in heerlijkheid. God bewerkt namelijk door het lijden iets. God werkt door het lijden iets uit. En dat is onze troost. Dat er een nieuwe schepping komt. Dat God alles gaat vernieuwen. En wij mogen als eerste daarvan lijfelijk getuigen zijn als de bazuin gaat. Oh, wat een geweldige verwachting hebben we dan. Wat een uitzicht. En dat geeft ons troost vandaag. En dat, die verwachting geeft ons vandaag kracht om te kunnen blijven staan, om te kunnen leven. Dat is het. Hè? Daarom weten wij van die geweldige verwachting. Daarom verdiepen wij in onze heerlijke verwachting. Opdat we vandaag kracht hebben om te kunnen leven. Want hoop doet leven. Dat is toch een volksgezegde? Dat kennen we toch? Nou, zonder hoop heb je geen leven meer hoor. Als iemand wanhopig is, maar dat doet het er ook allemaal niet meer toe. En ik wens u toe dat u nooit wanhopig bent. En daarom zegt Paulus ook in 2 Korinthe 4, daarom verliezen wij de moed niet. Zegt hij daar 2 keer. Maar hij was getroost in die enorme druk die hij had ondergaan. Lees het eerste hoofdstuk maar van 2 Korinthe. Hij was getroost. Opdat hij anderen kon vertroosten met de troost waarmee hij zelf vertroost was. En wat staat centraal in de 2 Korinthebrief? De nieuwe schepping, 2 Korinthe 5. God is verzoend. God is verzoend. En dat nieuwe wat hij gaat doen, dat troost ons. Dat bemoedigt ons. Want het blijft niet bij het hier en nu. Het lijden, dat kan soms heel diep en ernstig zijn. Maar God gaat iets geweldigs doen. God gaat dat lijden omzetten en het zal veel heerlijker worden dan wij ooit hadden kunnen bedenken. En dat is wat hij hier ook in de geschiedenis van Noach illustreert. Het oude verdwijnt en hij maakt een nieuwe aarde. En God betoonde Noach genade. Dat is het geweldige woord wat hier staat. Jawel zei, ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem verdelgen. Van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren, tot de vogels in de lucht toe. Want ik heb er berouw over dat ik hen gemaakt heb. Opnieuw dat berouw, hè? Maar dat berouw is iets waar mensvormig over God gesproken wordt. Want het absolute wat daar bovenuit gaat is Gods plan. Gods plan van 5 tijdperken waarin hij tot zijn doel komt met alle schepselen. Dus die schepselen werden hier inderdaad weggevaagd. En dan zegt u ja, dood en verderf. Inderdaad ja. Maar omdat ze leefden naar het vlees, omdat er geen geestelijk leven bijna totaal niet zichtbaar was, nam God als illustratie ervan ook hun adem weg. Maar hij zal ze opwekken. En hij zal uiteindelijk ook met al die mensen die toen geleefd hebben tot zijn doel komen. Kijk, dat is Gods doel wat over alles heen zijn plan is. Dat is God van plan. En dat doel zal hij ook bereiken. En tijdelijk geeft hij op weg allemaal illustraties. Zoals deze illustratie uit de geschiedenis die echt waarachtig zo gebeurd is zoals die er staat. Geeft God een geweldige illustratie voor ons als gelovigen wat wij door de schriften de verwachting zouden hebben. Door de schriften de verwachting zouden vasthouden. Want dit staat in vers 8. En dit is eigenlijk het licht wat over deze hele geschiedenis straalt. Noach, hij vond genade in de ogen van Yahweh. Oh, wat is dat geweldig, hè? Noach vond genade in de ogen van Yahweh. En dat is een absolute uitspraak. En dan kunt u zeggen, ja, als je die tekst goed leest, doet Noach hier iets, hè? Hij was kennelijk op zoek en hij vond genade. Maar dat komt omdat hier het handelen van de mensen op de voorgrond staat in de tekst. Maar ten diepste was het natuurlijk God die hem riep. Te midden van al die, moet ik zeggen, vaten ter onheer. En hij riep Noach en Noach kon niks anders doen dan alleen antwoord geven op die roepstem van God. Dan zegt u, ja, Noach had een keus. Vanuit God gezien had Noach helemaal geen keus. God riep hem. En hij werd overweldigd. En hij was een gelovige. En hij antwoordde op dat woord van God. En hij vond zo genade in de ogen van Yahweh. God schonk hem genade. En met z'n achten overleefden ze het grote gericht van God. Dat is genade. En 8 is ook een nieuw begin, dat weet u wel in de Bijbel. 8, dan ben je bij de nieuwe schepping, bij een nieuw begin. Nou, in de ogen van Yahweh. Noach vond genade in de ogen van Yahweh. Er zit ook een woordspeling hier in deze tekst. Namelijk Noach. En het woord genade in het Hebreeuws is precies andersom. En dat is het geweldige. Bij Noach hoor je eigenlijk al die genade. Je hoeft alleen die Hebreeuwse letters maar even om te draaien. Gen. Dat is best wel geinig, vind ik. Want dat is ook van dat woord afgeleid. Van gen, van genade. Hij vond genade, en let op, in de ogen van Yahweh. Yahweh zag hem. En Yahweh koos Noach uit om te zijn, te midden van al die vaten ter onere, om te zijn een vat ter ere, een instrument tot eer. Want hij had Noach zo geformeerd als de grote pottenbakker, om te zijn een instrument in Gods hand, tot zijn eer. En zo trok hij Noach uit die generatie, uit dat boze geslacht. En Noach, en hij betoonde zo, Noach en zijn hele huis, betoonde hij genade. Dat is geweldig, hè? En dat straalt eigenlijk in deze geschiedenis. Noach vond genade in de ogen van Jahwe. En zegt u, ja, dat was omdat hij zich goed gedroeg. Daar komen we nog op. Dit zijn de afstammelingen, de geboorte van Noach, hè? Vers 9. En die uitdrukking, dit zijn de afstammelingen of geboorten van, die uitdrukking komt verschillende keren in Genesis voor, waardoor het boek eigenlijk ingedeeld wordt in 12 gedeelten. En wordt steeds als het ware ondertekend door de schrijver. Zo is het eerste, na het eerste gedeelte staat er in Genesis 2 vers 4, dit zijn de geboorten van de hemelen en de aarde. Of dit zijn de afstammingen, of hoe u dat ook maar wil vertalen, dat is altijd een beetje een moeilijk woord. En die uitdrukking die komt dan steeds voor en dan wordt er steeds ook, in 2 vers 4 niet, maar dan wordt er steeds een naam aangekoppeld. En dan is het het onderschrift van de schrijver. En zo is het eerste gedeelte geschreven door God. En het tweede gedeelte is geschreven door Adam. En het derde gedeelte enzovoort. Hè? Nou, moet u maar eens een keer bekijken. En dan zegt u, ja wacht even, Noach die vond genade, maar dat was omdat hij zich goed gedroeg. Kijk maar in vers 10. Noach is een rechtvaardig man, onberispelijk werd hij. Oh, dat is een heel mooi woord, dat is tamim in het Hebreeuws. Dat betekent volkomen of gaaf. Betekent niet zonderloos, maar betekent volkomen of gaaf. Hij was een gaaf mens te midden van die generatie, waar het allemaal niet zo best uitzag. Onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met Elohim. En dat is niet de reden dat God hem genade betoonde, maar dat was het resultaat van de werking van Gods genade in zijn leven. God formeerde Noach zo als de grote pottenbakker, dat hij zo wandelde en zo gedroeg. En zo weerhield God Noach en zijn gezin ervan te zondigen. Dat was het, hè, dat was het patroon wat in Noachs leven zich voltrok. Dus het was niet de reden van Gods genade, alsof Noach die genade kon verdienen, maar het was het resultaat van Gods genade. Staat ook eerder in de tekst, hè? Staat een paar versen terug, dat God Noach eigenlijk genade betoonde. Ja, als je het even iets anders stelt. En hier staat dat Noach een rechtvaardig man was, en hij werd onberispelijk onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God. En Noach verwekte 3 zonen, Sem, dat is de naam, hè, daar zijn de Semitische volkeren uit voortgekomen, Gam, dat is dat woord wat we net al zagen, warm of hitte. En Jafet betekent uitbreiding. Nou, dat zijn de Gamitische volkeren en de Jafet-volkeren of de Jafetitische volkeren die eruit voortkwamen. Zo is de hele mensheid in die 3 groepen uiteindelijk ingedeeld. Een reden voor de ark was de bouw van de ark, want daar hebben we het vanmorgen eigenlijk over. En de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol met geweld of vol met het verkeerde. En we hebben gezien in Matteüs 24, zoals in de dagen van Noach, zo zal ook de komst of de aanwezigheid van de zoon des mensen zijn, de zoon van Adam, zoals het was in de dagen van Noach. En als je om je heen kijkt, dan zie je vandaag, ja, de dagen van Noach. Alleen het gaat nog erger worden. Wat dat betreft is er niet, wat dat betreft hebben we niet zo'n hoopvolle boodschap. Als we kijken naar de mens zelf, zal het alleen maar erger gaan worden, zoals het in de dagen van Noach ook steeds erger werd. En dan blijft daar staan, hè? En Noach vond genade in de ogen van Jahwe. En wat is nou het geweldige? U en ik, vandaag, kunnen onze naam zomaar invullen. X vond genade in de ogen van God. U en ik hebben genade gevonden. God heeft ons genade betoond. Niet dat wij dat verdiend hebben, want God had ons al gezien voor de nederwerping van de wereld. Dus daar valt helemaal niks te verdienen. Genade is ook, überhaupt, met een goed Nederlands woord, is sowieso zonder werken. He, sluit onze eigen werken uit. Maar als je beseft dat God je genade betoond heeft, dan gaat iets in je werken en dan geeft genade je een hele bijzondere kracht. En dan zegt Paulus ook, het is niet ik heb meer gearbeid dan al die anderen. Maar dat is niet ik, maar de genade van God die met me is. Moet u dat vers maar eens nalezen. Een heel bijzonder vers, 1 Korinthe 15 vers 10. Daar heeft hij het 3 keer over de genade van God. Als hij het heeft over dat hij zich meer heeft ingespannen dan de andere apostelen. En dan zegt hij drie keer dat het gevolg is niet van zijn eigen beste kunnen en zijn eigen inspanningen. Nee, het is drie keer tot drie keer toe, het is de genade van God die hem de kracht gaf om dat alles te kunnen doen. En dat beseffen we ook. Het is genade van God. Het is genade dat we hier mogen zitten. Het is genade dat we hier kunnen staan. Dat we dit kunnen horen. Dat we überhaupt iets van begrijpen. Dat is genade. We hebben helemaal niets van onszelf. En dat is een moeilijke boodschap. Dat is de boodschap van het kruis. Want in dit gedeelte wordt het woord vlees een aantal keren gebruikt. En de boodschap van het kruis is dat hij een einde maakt aan het vlees. Radicaal wordt afgesneden. Dat is de besnijdenis van Christus. Dat is de boodschap van het kruis. Je hebt zelf helemaal niets in te brengen. Hebben we iets in te brengen? Nee, helemaal niets. En mijn keuze dan? Nou, dat is door God bepaald van tevoren. Dat ik morgen op de fiets stap en een rondje ga fietsen. En dat rondje wat ik dan ga fietsen is ook door God bepaald? Ja, inderdaad. Want je kan niet verder komen dan je eigen omgeving waarin je opgegroeid bent of waarin je terechtgekomen bent. Dus allemaal door God, al die lijntjes, heeft God in zijn handen. Is dat geen fatalisme dan? Geen noodlot? Wel nee, dat is toch heerlijk als je dat weet. Dat geeft toch rust? Vader, u heeft heel mijn leven. En al die draden en al die zaken die ik moet doen en al die dingen, heeft u allemaal volledig in uw hand. Oh, wat geeft dat een rust in je hart, zeg. Een bekende uitspraak van broeder nog is: zorgen maken doodt meer mensen dan oorlog. Moet maar eens over nadenken. Wat slecht voor je hart is, is dat je je zorgen maakt. Maar we hoeven ons om niets bezorgd te maken, wetend, heel diep beseffend in ons hart, dat is een hartenzaak, dat hem nooit, nooit, nooit iets uit handen loopt. Dat is onze rust. Dat is onze vrede waarin we wandelen, elke dag. En Noach, die kon daar iets van zien. En nog een reden voor de ark. Jahweh, Elohim, ziet de aarde en zie, ze was verdorven. Want alle vlees, ziet u hier de nadruk op vlees? Het menselijke eigen kunnen. Vlees kun je ook heel kort samenvatten, dat is je eigen ik. Wat zich wil doorzetten, dat is je vlees. Maar Paulus beleed, het is niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat is als het ware dat nieuwe ik, die nieuwe mens, die dan naar voren komt. En die zich gaat ontwikkelen in je. Maar dat is iets geweldigs. En God zei tegen Noach, het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hem vervuld met geweld. En zie, ik ga met hen de aarde te grond richten. Dat was het gericht wat kwam. En dat moest komen. Daarmee maakte God een einde aan die vorm van regering. Regering door families, regering door aartsvaders. En zo maakte God eraan een einde. En dan zegt hij tegen Noach: maak voor jezelf een ark van goverhout. Daar zijn ook heel veel discussies over geweest, maar het heeft verband met het woord, gek genoeg, met het woord zwavel. En het regende vuur en zwavel over Sodom en Gomorra. En het woord zwavel daar in Genesis 19 is hetzelfde woord. Dat heeft dus te maken met gericht. Dus dat hout wat gebruikt werd, die term die daarvoor gebruikt werd, heeft iets te maken met het gericht. Met Gods gericht. En die ark moest dan in vakken, staat er dan, maar het is eigenlijk nesten. Moest in nesten ingedeeld worden. En het hout moest beschermd worden van binnen en van buiten met een beschermende laag. We lezen altijd pek. Maar mogelijk is dat hars geweest. Maar het gaat er in feite niet om wat het precies was. Maar het was een beschermende laag voor het hout. En de nadruk ligt op het beschermen. Het hout heeft in de term te maken met oordeel, met gericht. En er kwam een beschermende laag omheen als illustratie van het feit dat God Noach ging beschermen voor het gericht. En dat is, daarin is die hele ark een geweldig beeld. Hè? Nou, dat beschermen, dat wordt in de offerdienst van Israël gebruikt. En dan leest u in uw Bijbel vaak het woord verzoening, kafar. Maar dat is eigenlijk beschermen. En daardoor werd het volk op grote verzoendag weer een jaar beschermd tegen de verontwaardiging van Yahweh. Waarvan de stenen tafelen in die andere ark, maar dat is een heel ander woord, de ark van het verbond, dat is een heel ander woord dan de ark bij Noach. Maar daar waren ze beschermd tegen de verontwaardiging van Yahweh. Het was in feite een bescherming. En die offerdienst was dus een uitdrukking van bescherming. En zo beschermt het werk van Christus, de dood en opstanding van Christus, zijn werk, beschermt ons tegen Gods verontwaardiging. Daarin zit ook bescherming. Hè? En dat beschermen van het hout is dus eigenlijk een type, een uitbeelding van het verlossende werk van Christus. Wat tot bescherming is tegen die verontwaardiging van God. En hij moest het maken met verschillende maten. Hè? En als je die verschillende maten uitschrijft in het Hebreeuws, dan kun je daar het woord taal uitkrijgen. Als dezelfde letters gebruikt worden in het Hebreeuws en je zet die in verschillende volgorde, dan komt daar onder andere het woord taal. En dat heeft natuurlijk te maken met het woord. Met het woord van God. En zo werd die ark gebouwd in die maat. En zij werden eigenlijk ingebed, die acht werden eigenlijk ingebed in dat woord van God. En dat bewaarde ze. Dus bewarende kracht van het woord van God. En dat is ook voor ons een bewarende kracht in ons leven. Zijn woord. En zijn woord is het wat ons de weg wijst, wat ons richting geeft, wat ons hoop geeft, wat ons troost geeft. En wat ons bewaart, wat ons beschermt tegen dat we ons op allerlei manieren misschien wanhopig worden, zorgen maken. Zijn woord beschermt ons. En zijn woord is ook aan ons gegeven dat wij uitgered zullen worden voor de komende verontwaardiging van God met de bazuin. En dan wordt Noach gezegd dat hij ook een lichtopening in de ark moet maken en de ark moet afwerken. En een deur aan de zijkant. En dan uiteindelijk sluit God de deur en ze gaan in die ark. En dan is het gek genoeg dat die ark uit 3 verdiepingen bestaat. Dat is ook heel wonderlijk, hè? Een onderste, een begane grond zouden wij zeggen. En dan een tweede en een derde verdieping. De begane grond is dan tegelijkertijd de eerste. En een tweede en een derde. In 3. En dat is heel wonderlijk in de Bijbel met de derde. Dat weet u wel, de derde dag is er opstanding uit de dood. Dat is de verlossing. Dus de 3 heeft te maken met verlossing. Heeft te maken met de belofte van God waarin hij de verlossing aanzegt. En dat deed hij ook bij Noach door de ark. Hè? En de ark is dus ook in 3. Het is de verlossing die God geeft. En dat is eigenlijk het bijzondere dat die ark vanuit de grondtekst, maar dat is soms zo moeilijk te zien. Maar vanuit die grondtekst heeft de ark ook te maken, het woord ark heeft ook te maken met oogst. Met de vrucht wat van het land komt. En zo is de oogst die God hier geeft, dan zeggen wij, ja, dat is heel weinig, Noach en zijn gezin. Maar God bouwt wel die hele nieuwe mensheid daaruit voort. En dat is het gevolg van de genade van God die hij gaf aan Noach en zijn gezin. En zo zien we ook dat als die grote oogst komt, hè, waar Paulus over spreekt in 1 Korinthe 15. Die grote oogst, waarin hij duidelijk maakt dat allen levend gemaakt worden. Dan zien we Christus als eersteling. Hè. En die eersteling, dat is echt een oogstterm uit de Tenach die Paulus daar gebruikt. Hè. Christus als eersteling. En als tweede van de oogst komt dan die van Christus zijn in zijn aanwezigheid. En dan komt de derde, want het gaat in 3. En dan het einde of het doeleinde van de levendmaking. Het einde van die levendmaking, de derde rangorde. Allen worden uiteindelijk levend gemaakt. Dat is de oogst die God gaat geven aan het eind van zijn grote plan van eonen. Ja, dat is geweldig, hè? En dat zit eigenlijk dan in die 3, hè? 3 verdiepingen, 3 verschillende groepen die God uitroept in de tijd. En roept uiteindelijk allen. En zie, zegt God dan, ik ga een vloed van water brengen over de aarde, om te gronden te richten alle vlees, waarin de geest van levenden is, van onder de hemelen. Alles wat in de aarde is, zal de geest geven. Dit is dus het tweede watergericht in Gods plan. En deze uitspraak is toch wel bijzonder, omdat hier de nadruk wordt gelegd op dat alle vlees, behalve dan natuurlijk dat wat in de ark ging, maar verder, alle vlees werden door die wateren van de aarde weggevaagd. Werden gedood. En zo zien we dat dit gericht dus over de hele aarde zich heeft uitgestrekt. En daar zijn natuurlijk ook oneindig veel discussies over. Of dit dan plaatselijk was, of een klein gebiedje, of dat. En zo, hier staat gewoon dat alles. Alle vlees. Alle vlees waarin een geest van levende is, van onder de hemelen. Dat is een absolute uitspraak. Lijkt mij dat er niet zoveel twijfel over mogelijk is. Alles wat in de aarde is, zal de geest geven. He? Alles wat in de aarde is, zal de geest geven. Dat is een absolute uitspraak die God hier doet. Tweede watergericht, dat is iets om bij stil te staan. Bij dit soort zaken zouden wij beter luisteren naar de Bijbeltekst dan naar allerlei redeneringen van mensen. Want door redeneringen van mensen kom je meestal op het verkeerde pad. En Noach deed het overeenkomstig alles wat God hem geïnstrueerd had, zo deed hij. Daar ligt hier de nadruk op het doen van Noach, hè? Wat hij deed. Hij bouwde die ark. Hij maakte die ark, moet ik eigenlijk zeggen. Het woord bouwen wordt niet gebruikt. Hij maakte die ark. En hoe deed hij dat? Dat deed hij door het geloof. Noach was een gelovige. En dat zijn wij ook. Noach had een aanwijzing van God ontvangen van de dingen die nog niet te zien waren. God had gezegd, over 120 jaar gaat het regenen. Over 120 jaar maak ik er een einde aan. En op grond van die uitspraak ging Noach aan de slag. Op grond van die uitspraak van God, en Noach geloofde dat. Hij geloofde dus God, wat God zou gaan doen. En op grond daarvan handelde hij. Het was nog lang niet te zien. Het duurde nog 120 jaar. En er waren natuurlijk in de tijd van Noach waren er ook van die spotters, waar Petrus het over heeft. Die zeiden, joh, Noach, joh, hey, er is al 110 jaar voorbij. Nou joh, wat jij gelooft, joh, dat gaat niet gebeuren, tuurlijk niet. Joh, het is 110 jaar is er al niks gebeurd. Denk je dan echt dat over 10 jaar het wel gaat gebeuren? Dat doen wij mensen, hè? We kijken achterom en we zeggen, ja, het is nu nog niet gebeurd, maar... En dan zal het misschien nog wel 100 jaar gaan duren. Zeggen we dan, hè? Je kan ook zeggen, ja, er is weer een jaar voorbij, dan zijn we weer een jaar dichter bij de terugkeer van de Heer, bij de bazuin Gods. Zijn weer een jaar dichterbij. Bekijk het op een andere manier. Maar zo is het wel. He, en omdat wij misschien lang moeten wachten, gaan wij redeneren, gaan we naar die tekst 1 Thessalonicenzen 4 kijken. En dan gaan we zeggen van, joh, dat zal misschien wel helemaal niet waar zijn, dat zal wel heel anders bedoeld zijn door Paulus. Dat zijn dus menselijke redeneringen. Maar er staat gewoon wat er staat en daar kun je niet omheen. En dat geloofde Noach ook. Hij had een aanwijzing van God ontvangen. Noach, bouw een ark, het duurt nog 120 jaar, klaar. En Noach ging bouwen, hij deed het. En dat deed hij door het geloof. En daarin eerde hij God, want hij achtte die God betrouwbaar die het beloofd had, die het aangezegd had. Daar gaat het om, hè? Het gaat om de eer van God, want die spreekt. En dat zouden we bloedserieus nemen. God spreekt. Dat is zijn woord. En zijn woord heeft kracht. Zijn woord heeft een ongelooflijke kracht. God had gezegd dat het over 120 jaar zou gaan regenen. En hij zei later, het gaat 40 dagen en 40 nachten lang regenen. En zo gebeurde precies. Dat is de kracht van het woord. Dat zouden we niet onderschatten. En hij heeft die uit ontzag, die ark geconstrueerd tot redding van zijn huis. Dat was genade van God, dat zijn hele huis gered werd. Peter zegt, dat is 8 zielen werden door het water heen gered. En wateren in de schrift zijn ook een beeld van het woord van God. Hè? En zo werden ze eigenlijk in die ark... voerden ze op die water, of ze dreven op die wateren. Dus ze werden eigenlijk gedragen door het woord van God. Dat is een mooie gedachte. Hè? En aan de andere kant is die ark natuurlijk ook een beeld van ons, van de gemeente, het lichaam van Christus. Wij worden uit de volkeren, wateren is in de Bijbel een beeld van de volkeren. Zegt de Heer tegen Johannes hè, in Openbaring. De wateren die gij gezien hebt zijn volkeren en menigten. Water is een beeld van de volkeren en zo worden wij... uitgeroepen uit die volkeren in de ark. En de ark is op zichzelf natuurlijk al een geweldig type, een beeld van onze Heer zelf, waarin wij zijn. Wij zijn namelijk in Christus. En daarmee zijn we in die ark van verlossing. Dat is niet onze eigen prestatie uiteraard, maar dat is zijn werk, dat is zijn genade. En Noach deed het overeenkomstig alles wat God geboden had. Alles wat God gezegd had. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld. En is hij lotgenieten geworden van de gerechtigheid die overeenkomstig het geloof is. Dat is allemaal genade. Dat hij die lotgenieting ontving, dat hij dat had. Die gerechtigheid is allemaal uit Gods hand ontvangen. En Noach kon niet anders doen dan handelen, dan doen. Want God stuurde hem aan als instrument in zijn hand. Om te laten zien... wat zijn werk is en wat zijn genade is. En wat geloof, hè? Geloof in zijn woord, wat het uitwerkt aan kracht in je leven. En natuurlijk is het uiteindelijk zo dat God dat geloof ook nog aan ons geeft. Ook dat is een genadegeschenk. Maar we leggen ons oor te luisteren. Noach, hij vond genade in de ogen van Jahwe. En zo ook wij, hè? We hebben genade ontvangen van God. Dat we hem zochten, nee hoor, omdat hij ons zocht. Omdat wij hem lief hadden? Nee, hij had ons eerst lief. Want hij is voor ons gestorven en opgestaan uit de dood. Hij had ons eerst lief. En als antwoord erop zeggen misschien een beetje schoorvoetend soms. We hebben u lief, Heer, want u heeft mij zoveel geweldigs geschonken. Genade. Hè? Genade is de hoogste vorm van liefdebetoon die God aan de mens geeft. Want genade gaat volledig van hem uit. Je kunt het ook niet verdienen. Genade is onverdiend. Daarom is het de hoogste vorm van liefde. God heeft ons lief en zal uiteindelijk door zijn genade handelen die hele mensheid. En dat God redt van gericht en dat God ook gericht moet doen, dat zijn allemaal stappen op weg om te komen naar dat grote einddoel. En dat grote einddoel zal zijn dat God uiteindelijk aan allen genade schenkt. Goed, ik wil tot zover voor vandaag.